van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier!
Hartelijk welkom. Mijn naam is Laura de Lamar, gastvrouw van deze podcast over en van gastvrijheid in bedrijven. Vandaag ga ik in gesprek met Pauline Sterenborg over empathie in taal. Deze uitzending is speciaal voor onze luisteraars die werken in de zorg en de hulpverlening. Natuurlijk ook voor de rest. Dus heb jij te maken met patiënten, cliënten? Heb jij te maken met mensen die stress hebben, pijn of wellicht angst ervaren? Nou, dan gaat deze aflevering voor jou heel speciaal zijn, want je gaat een nieuw medicijn ontdekken. Woorden als medicijn. En voor degene die Pauline nog niet kennen, luister dan zeker even aflevering 2 terug. Die gaat over gastvrije zorg. En Pauline is al jarenlang tandarts geweest, heeft 30 jaar eigen praktijk gehad. En enkele jaren geleden kwamen we elkaar tegen op een festival en ontdekten dat wij een hele grote passie allebei hebben voor gastvrije zorg. En sindsdien werken we samen en hebben we de missie om de wereld, nou, in Pauliens geval dan ook specifiek de zorg, gastvrijer te maken. Dus daar gaan we het over hebben, empathie in taal. Maar Paulien, laat even beginnen bij het begin. Hoe is dit thema eigenlijk op jouw pad gekomen?
Dankjewel Laura voor de fantastische introductie en voor deze mooie vraag. Want dit thema is feitelijk 30 jaar lang een thema in mijn praktijk geweest. Alleen was ik me er toen niet zo bewust van. En als ik er nu op terugkijk, dan denk ik dat ik voor een groot deel empathie in taal en woorden als medicijn onbewust toepaste. Maar zijn er ook nog wel dingen waarvan ik denk, dat had ik best wel anders kunnen doen. En daarmee een betere beleving of minder angst of minder stress kunnen veroorzaken op dat moment in die behandelkamer voor die patiënt van mij. Ja. En in mijn zoektocht naar wat is dat dan, gastvrijheid in de zorg, gastvrije zorg, heb ik heel veel tools gevonden. We hebben samen heel veel mooie programma's geschreven. Maar ik miste specifiek de taal, de woorden, de gastvrijheid in de behandelkamer voor die patiënt die daar, nou ja, vaak toch angstig, gespannen, aan jouw zorg overgeleverd is. Hoe doe je dat op dat moment? En in de zoektocht naar het antwoord daarop ben ik uitgekomen bij het model empathie in taal. Hebben we dat zo ontwikkeld en geschreven, ja.
Mooi. Want wat is het even? Even de theorie. Wat is empathie in taal?
Empathie in taal kun je denk ik het best omschrijven als een communicatiemodel. Waarmee je welzijn en vertrouwen van je patiënten verhoogt. Specifiek in een behandelsetting. En zoals jij ook al zei, eigenlijk in iedere situatie waar je met mensen die gestrest of angstig of misschien wel het populaire woord opgefokt zijn. Hoe kun je daar met woorden de ander beïnvloeden?
Mm-hmm, mooi. Je hebt eigenlijk een beetje een eigen draai gegeven aan de methode, maar eigenlijk bestaat die al best wel lang. Kun je wat vertellen over het ontstaan ervan?
De methode is gebaseerd op de methode Comfort Talk en die is jaren geleden ontwikkeld door Elvira Lang, een interventieradioloog aan de Harvard University in Medical School in Boston. En zij zocht juist specifiek voor haar behandelingen naar een communicatiemodel waarmee zij inderdaad met haar woorden haar patiënten weg kon sturen van de pijn en de nare beleving en de angst en de stress. En met woorden door de behandeling kon loodsen. En zij heeft deze methode ontwikkeld. Dat heet het Comfort Talk. En alle onderzoeken die ze daarna gedaan heeft wijzen uit dat die woorden invloed hebben, een positieve invloed op het vergroten van vertrouwen, het verlagen van stress En uiteindelijk ook dat er minder pijnstilling nodig is als die woorden op de goede manier ingezet worden. Er zijn dus allerlei wetenschappelijke onderzoeken die dat uitwijzen. Ja. Als je daar meer over wilt weten, google dan op Elvira Lang en dan kom je daar een hele hoop meer interessante dingen te weten. Ja.
Mooi, gaaf. Ja, het is dus niet alleen dat het letterlijk je welzijn en herstel invloed heeft, maar ook nog eens invloed heeft op gastvrijheid.
Zeker.
Dus het is inderdaad heel gaaf hoe je ook onze inzichten vanuit gastvrijheid. Het is natuurlijk een stukje NLP. Dus we hebben eigenlijk weer een mooie extra draai aangegeven. Een nieuw model gegoten die ook voor andere dienstverleners, zorgverleners, hulpverleners van toepassing is. Dus dat is wel heel gaaf. Hey, maar we hebben al heel veel woorden gebruikt.
Ja.
Laten we eens even kijken of we dit kunnen voelen, kunnen beleven. Dat onze luisteraars even kunnen voelen waar we het eigenlijk over hebben. Je hebt voor de hospitality talk die je laatst gegeven hebt en de masterclass een hele mooie oefening. Zullen we het gewoon eens uitproberen hier op deze podcast?
Lijkt me superleuk, ja.
Ja. Ga je gang.
Dan stel ik de luisteraar de vraag. Stel je voor, je bent nu op de behandelstoel bij de tandarts, op een polykliniek. Je ligt klaar op de operatiekamer om het infuus geprikt te krijgen. Misschien moet je je ogen even dicht doen als dat kan. Als je dit luistert, als je achter het stuur zit, moet je dat vooral niet doen. Maar beeld je in dat je een behandeling moet ondergaan. Adem even in en uit en dan gaan we nu van start. Het kan wel even pijn gaan doen. Hier komt de prik. Beetje branderig gevoel. Misschien een beetje pijnlijk ook. Maar je hoeft helemaal niet bang te zijn. Ook al is het misschien een beetje spannend, want als jij niet beweegt, is er geen enkel probleem. Moet je natuurlijk wel een beetje meewerken, want anders wordt het moeilijk. Nou, wat mij betreft heel snel weer van die behandelstoel af. En terug naar het hier en nu, waar je je podcast ook aan het luisteren bent. Maar dit zijn de woorden die heel vaak gebruikt worden, als vanzelfsprekend, in een behandelsetting.
Ik werd wel echt wel een beetje angstig van. Mijn ademhaling ging omhoog. Ik kreeg een beetje knoop in mijn maag.
Ja. Nou ja, met alle goede bedoelingen sturen we. We gaan als behandelaar dat proces uitvoeren. Waar we al vaste protocollen voor hebben. Dus we weten precies wat we gaan doen. En dan focussen wij op het werk wat we gaan doen. En dan zeg je dus al deze woorden. Want die patiënt moet weten wat er gaat gebeuren. En die patiënt die wordt alleen maar inderdaad wat jij zegt. Die ademhaling gaat omhoog. En al die woorden die je gebruikt werken eigenlijk als alarmbellen. Zetten je je brein aan op hier dreigt gevaar. En als je dan als patiënt niet het vermogen hebt om dat zelf tot rust te brengen. Dan kom je in de klassieke reactie van vechten, vluchten of bevriezen. Ja. Dat is wat er met ons oerbrein gebeurt als die alarmbellen van angst, hier dreigt gevaar, gaan rinkelen. Ja.
Wauw. Ja, dit is wel, het gaat best wel heel, heel diep wat de invloed is. Ja. En stel dat je deze methode toepast, wat levert dat eigenlijk op? Wat kun je daarmee bereiken dan als iemand zo in zijn oerbrein zit? Of daar juist niet in komt. Wat is het effect daarvan?
Nou ja, als die patiënt in de... Angstige patiënten zitten vaak in een hyperfocus, waarbij ze horen alles. Weet je, er gaat in de behandelkamer een laadje open. Er staan twee collega's ook met elkaar te overleggen over de voorbereiding. Het zijn allemaal nieuwe alarmsignalen van help, wat gebeurt daar? En als jij als behandelaar dan zegt van nee, maar dit komt allemaal goed. Als jij gewoon niet beweegt en een beetje meewerkt, dan zijn we zo klaar. Dat hoort die patiënt helemaal niet. Zelfs niet als jij heel rustig... En met de juiste woorden die patiënt op zijn gemak probeert te stellen. Als die in die hyperfocus zit, hoort hij niks. Dus wat je bereikt is dat als je eerst echt contact maakt. Dat is ook de basis van het model empathie in taal. Dat je rapport maakt. Een term uit het NLP waarmee we aangeven dat je echt verbinding hebt met die ander. Omdat je je in eerste instantie aanpast aan de ander. Je neemt dezelfde houding aan. Je kiest... Dezelfde ademhaling, je kiest dezelfde woorden. Waardoor dat oerbrein voelt, hier is connectie. En vanuit die connectie, je volgt eerst. En dan kun je leiden. En wat het dan dus oplevert, als dat er is, is dat die patiënt in ieder geval naar je gaat luisteren. En dan kun jij van volgen gaan leiden en gaan sturen. En dat levert rust op, dat levert vertrouwen op. Dat verlaagt de stress, die hartslag gaat naar beneden. Die patiënt die die adem misschien vastgezet had, die ademt weer uit. En dan kun je, geef je die patiënt ook een stukje controle en voorspelbaarheid van de behandeling. En dat zijn allemaal onderdelen die een patiënt helpen om die behandeling met vertrouwen tegemoet te gaan.
Mooi. Het doet mij denken aan mijn ervaringen bij een prikpolie. Is misschien wel een hele bekende, want ja, we trainen ook regelmatig prikpolies. Ja. En dan zo leuk om die verhalen dan te horen. Maar als ik naar mezelf kijk, ik had het een keer, toen mocht ik bloed prikken. En daarna dacht ik van, ik zou me echt niet meer voor de geest kunnen halen wie mij geholpen heeft. Ik kan het gezicht gewoon niet, ja. Misschien nog wel man en vrouw en leeftijd, maar voor de rest, ik heb hem of haar gewoon niet gezien. En een keer daarna was ik, het was volgens mij in het Rijnstaat in Velp, ik weet nog precies. En het was zo bizar. Het ging echt over secondenwerk. Ik kwam naar binnen, ik ging in die stoel zitten en iemand die ging echt even contact maken. Welkom. Wat leuk dat je er bent. Hoe is het met je? Nou, dat was ik nog nooit gewend in een prikpolie. En het heeft me zo bijgebleven. En ik weet precies nog hoe het gezicht eruit ziet. Ja. En dat het misschien wel een van de prettigste ervaringen is geweest. In hoeverre je dat kan hebben. Ja. Met het prikken van bloed.
Nou ja, weet je, wat je beschrijft is dat je van die eerste herinnering... weet je alleen maar dat die prik gedaan is. En misschien ook nog wel of het wel of geen pijn gedaan heeft. En van die tweede, denk je van ja, het was voorbij voor ik er erg in had. En er was een heel leuk mens en ik weet nog precies wie het was. En daar gaat het om. Wat was het een zij of een hij?
Was een zij?
Ja, ja wat zij gedaan heeft, is jou afleiden, jouw brein focussen op het contact met haar. Zij had echt contact met jou en zij heeft jou dus door die priksessie heen geleid... Zonder dat je er erg in had. Ja.
Ja. Ja. Ja, mooi ja.
Ja.
En je trigger me net, je zegt het model, daar is rapport maken, een van de onderdelen. Nu hoor ik de luisteraars denken, maar wat zijn de andere onderdelen dan van het model? Kun je daar kort wat over vertellen, wat er nog meer onderdeel van is?
Ja, als dat rapport er is, dus in non-verbaal en verbaal, dan kun je met focustaal sturen op de gewenste richting. Dan zeg je bijvoorbeeld, om het concreet te maken meteen, dan zeg je niet van, nu moet je niet bewegen, maar dan zeg je, wat lig je goed stil? Je gebruikt woorden waarmee je stuurt op de gewenste richting en ook stuurt op waar die patiënt zelf controle heeft. Dat is de focustaal. Wat andere onderdelen van het model zijn... Afleiding, wat ik net al zei, dat voorbeeld wat jij ook beschrijft. Hè? Van, hallo, hoe gaat het? Hoe is het met je? En waar kom je vandaan? Bijvoorbeeld, hè? Heb je de bus genomen of ben je op de fiets gekomen? Afleiding, dat je dat brein ook weghaalt van wat spannend wat we hier gaan doen. En de vierde tak naast rapport, focustaal en afleiding is ademhaling. Want heel vaak hebben we de neiging, als het spannend is, om die ademhaling vast te zetten... En je kunt als je de ander helpt om de ademhaling naar die buik of de focus op de ademhaling te leggen, creëert dat ook rust. En dan kun je dus met je focustaal en je afleiding zeggen van, voel maar eens hoe je met iedere uitademhaling je schouders gaan zakken en je meer ontspannen wordt. En nou ja, ik denk dat je hoort wat er gebeurt. Je gaat daadwerkelijk ontspan je. Maar daar kom je pas... Als je echt contact hebt met die ander. Met die patiënt. Ja,
ze zit echt wel een volgorde in.
Ja.
Ja. Ja, want als je het contact niet hebt gemaakt en je gaat met de ademhaling, dan ja. Ja.
Nee.
En kan het ook zo zijn dat daar een spiegeling in zit? Dat als jij letterlijk jouw ademhaling naar beneden haalt, dat een ander dat automatisch ook gaat doen?
Dat is wat er gebeurt als je rapport hebt. Ik noem dat het werkt als LOCA's. Dat is dan een acroniem voor luisteren. Het begint dat je echt goed luistert naar die ander. Dat je oogcontact maakt. Je knikt. Dat je die ander begrijpt. Je, de ademhaling. Daar stuur je mee. Je stemt af. En dat doe je door te spiegelen. En als je dat contact hebt. Als jij eerst gevolgd hebt. Dit net als wuivend riet. Eerst buig je mee. En als je dan weer overeind komt. Dan leid jij. En dan volgt die ander jou. En als een ander heel gestrest is en heel snel praat, dan kun je best een beetje snel meepraten ook. En als je dan voelt dat er contact is, dan ga je wat langzamer praten. Dan ga je wat zachter praten. Dan gaat die ademhaling wat naar beneden. En dan volgt die ander jou. En dat is wat je doet in dit model met empathie in taal. Ja.
Wauw, ja. Het gaat heel ver.
En zo, ja, en zo, kunnen ze, zo zijn je woorden dus het medicijn voor die patiënt om hem tot rust te brengen. Dan heb je geen Valium of oxazepammetje of nou ja, noem ze allemaal maar nodig. Dan kun je op die manier die patiënt tot rust brengen. Ja.
Wauw. Heb je de S ook genoemd?
De S is spiegelen.
Oh, ja. Ja, okay.
Ja, ja. Dan kwam je van de ademhaling en het afstemmen op spiegelen. Ja.
Mooi. Ja. Mooi. Heb je ook een mooi voorbeeld hiervan die we kunnen delen om het wat beeldend te maken?
Het voorbeeld van waar ik eigenlijk ook de oefening mee begon. Van even niet bewegen, hier komt de prik, kan even pijn doen. Dan zet je dat brein aan op pijn. En als je vanuit het contact dat je hebt... zegt van nou, het kan zijn dat je nu voelt dat ik even je arm vasthoud. Misschien voel je dat ook wel niet. En we gaan nu beginnen. En als jij op dat moment goed uitademt en voelt dat de ontspanning er komt, dan zie je wel, zijn we al klaar voordat je er erg in hebt dat het gebeurd is. Ja.
Mooi.
En als je dat hangt het van de situatie af, als je dat in de tandartsstoel doet, dan kun je ondertussen niet vragen of die patiënt jou iets leuks vertelt, want die kan niet praten dan als jij met de spuit of de boor in zijn mond zit. Maar als dat op de prikpolie gebeurt, kun je heel goed vragen wat ik net zei, van, oh weet je, oh leuk, oh ben je op de fiets, ja het is mooi weer vandaag. Hè? En dan kun je al bezig zijn met de behandeling, letterlijk, zonder dat de ander het in de gaten heeft.
Gaaf. Ja. Ja. Ja, dit is echt wel hogere wiskunde van de soft skills.
Ja, en ik moet zeggen, toen ik de eerste keer me er echt in verdiepte, toen dacht ik van ja, maar je wilt wel eerlijk zijn. Hè? Als die patiënt zegt, gaat die pijn doen? Dan ga je niet zeggen, nee, dit gaat geen pijn doen. Als het wel degelijk kan zijn dat hij wat voelt. Want als je wat voelt, dan is het hartstikke subjectief. Of de een vindt het pijn doen en de ander vindt het geen pijn doen. Dus wat je dan kunt zeggen als die patiënt vraagt, gaat dit pijn doen? Is dat je zegt, de meeste mensen vinden van niet. Sommigen ervaren een beetje een brandend gevoel. Ik ben heel benieuwd hoe het voor jou gaat zijn. Vertel me dat dadelijk maar eens. Hmm. Dan geef je ook een beetje controle. Dan leid je ook af.
Een opdracht.
Precies. Ja, weet je, die opdracht helpt. Gevoel van controle helpt. En om het gevoel van controle en autonomie te versterken, kun je ook een keuze geven. Even terug naar de tandartspraktijk. We hebben een klein kind, die moet op die stoel. Dat zeg je niet, jij moet op die stoel, want dat wil je niet. Maar dan zeg je, oké, jij mag kiezen. Klim je er zelf op of zal ik je helpen? Je geeft dus een keuze naar het gewenste resultaat, namelijk op die stoel gaan zitten. Maar die keuze geeft al het gevoel van, oké, ik doe mee. En misschien is dat wel het allerbelangrijkste, dat je toewerkt naar, we doen dit samen. Dat je als patiënt en behandelaar hetzelfde doel hebt. Dat die behandeling... zo comfortabel mogelijk, op een goede manier, als het even kan, ook zo snel mogelijk, voorbij is. En dat is anders dan wanneer je als behandelaar wilt dat het proces en het protocol goed uitgevoerd wordt en die patiënt wil zo snel mogelijk weg zijn. Nee, je maakt er teamwork van. We doen dit samen.
Mm-hmm. Ja. Ik kan me ook voorstellen, nu je dat zo zegt, dat zo'n behandelmoment of een hulpverleningsmoment ook korter is als je dit goed toepast.
100% zeker. Als die patiënt, ik denk dat alle luisteraars die zelf in de zorg werken weten en voorbeelden genoeg kennen, dat je denkt, oh, daar komt meneer Jansen weer en die vindt het altijd zo spannend en dan moet ik eerst alles uit de kast halen om tot rust te brengen en dat gaat weer lang duren. En dat als meneer Jansen komt en jij, nou ja, zoals dat bij jou gebeurd is, je leidt hem af en hij laat zich afleiden omdat hij zich door jou echt gezien, gehoord en begrepen voelt. En jij gebruikt de juiste woorden. Je zegt niet, nou, je praat niet over pijn, maar je leidt hem het brein af van naar iets waar hij wel wil zijn, bijvoorbeeld. Dan gaat die behandeling veel efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. En ben je ook veel sneller klaar. En dan is niet alleen meneer Jansen blij, maar dan ben jij als zorgverlener ook hartstikke blij. Dat geeft voldoening in je werk, dat je denkt, yes, we did it. Ja, zonder gedoe. Ja.
Gaaf. Dit is eigenlijk een skill die alle zorgverleners zouden moeten beheersen. Het moet eigenlijk zelfs gewoon misschien in de basisopleiding. Want als ik zelf kijk naar de zorg als patiënt, maar als gast, volgens mij gebeurt dit nog echt relatief weinig.
Dit gebeurt zeker heel erg weinig. Weet je, in mijn zoektocht naar hoe doe je dit dan, ben ik zorgverleners tegengekomen die dit als vanzelf doen, die zich erin getraind hebben. En wat jij zegt, hoor ik bij iedereen. Dit zou een onderdeel moeten zijn, net zoals ik vind dat gastvrije zorg een vanzelfsprekendheid en norm en normaal zouden moeten zijn, hoort je communicatie en de manier hoe doe je dat met die patiënt daar als vanzelfsprekend bij. En die communicatievaardigheden, die zijn een hele belangrijke tool en skills om die behandeling goed uit te voeren. In het belang van die patiënt, maar ook in het belang van jou als zorgverlener. Ja. Dus het is, ik denk dat het net zo belangrijk is dat je de goede woorden gebruikt, als dat je de behandeling uit kunt voeren. En hey, natuurlijk is het belangrijk dat jij dat bloedvat in één keer kunt vinden, die behandeling in die mond netjes kunt doen, dat die MRI goed uitgevoerd wordt, dat die interventieradioloog die hele lange naald heel goed aanbrengt op de plaats waar het wezen moet. Dat zijn de skills, maar dat zijn allemaal dingen waarvan de patiënt verwacht dat jij ze kunt. Ja. Dat hoort bij je basisvoorwaarden om überhaupt je vak te mogen doen. Mm-hmm. En of die patiënt, hoe die de behandeling beleeft, daar kun je met empathie in taal, met jouw woorden als medicijn, gewoon super op sturen. Ja.
Gaaf. Het is eigenlijk een nieuw placebo.
Ja. Ja, nou ja, je zou het zeker. Het is ook een placebo effect. Want een heel mooi voorbeeld wat ik onlangs een collega hoorde zeggen is, dat de patiënt zei, ja nee, paracetamol, dat doet bij mij helemaal niks hoor. Dat doet helemaal niks. Dat was een huisarts, die zei, ja maar ik heb ziekenhuisparacetamol. Probeer die maar. Dan zul je zien dat je de pijn mindert, de stramheid van je lijf mindert en dat je binnen een half uur weer een paar stappen kunt zetten. En verdraaid, het werkte. En die paar stappen werden 10 stappen en ziekenhuisparacetamol heeft echt exact dezelfde samenstelling als de paracetamol die vrouw in huis had van het kruidvat, zeg maar. Dus met woorden kun je zoveel beïnvloeden. En dat placebo-effect zeker ook oproepen.
Ja.
Heel klein ander voorbeeld nog. Onderzoek naar dames die een keizersnee ondergaan hebben. Daarna werd de helft van de groep gevraagd om een pijnscore in te vullen van 1 tot 10. Hoeveel pijn ervaar jij? En de andere helft werd gevraagd, hoe comfortabel ben jij op een schaal van 1 tot 10? En de groep waar gevraagd werd naar hoeveel pijn ervaar jij, hadden significant meer pijnstilling nodig, voelden zich minder goed dan de groep waar gevraagd werd, hoe comfortabel ben jij?
Wauw.
Dus met zo'n simpele, nou ja, simpel, door zo goed na te denken over welk woord gebruik ik, want je wilt weten, heb je pijn of niet? Maar in plaats van dat te vragen, kun je dus ook zeggen, hoe comfortabel voelde je?
Mooi. Ja. Simpel door een woord te veranderen, kun je al zoveel impact maken.
Je verandert de beleving met dat ene woord. Ja.
Verander een woord, verander de beleving.
Yes, ja. En dan komen we weer bij het universele. Daarom noemen we het ook en valt het bij ons ook bij gastvrijheid en gastvrije zorg. Want het gaat om een behandeling. Maar het zijn skills die de gastvrijheidsbeleving van die patiënt heel sterk beïnvloeden. Ja.
Gaaf. Nu kan ik me voorstellen dat het wel iets is wat niet vanzelf gaat. Dat we hier heel veel blinde vlekken in hebben. Ik merk het zelf natuurlijk ook. We doen heel veel gastvrije communicatie. En als je daar dan zelf training in geeft, ben je natuurlijk continu ook zelf aan het focussen dat je het niet gebruikt. En maar zoveel mogelijk vermijdt. Dus dat training en coaching hier echt mee aan de slag gaan, dat wel heel erg helpend kan zijn om te zorgen dat je het ook echt eigen maakt.
Ja.
Hoe is jouw ervaring daarmee?
Nou, wat ik al tegen je zei, toen ik me erin ging verdiepen, dacht ik, sommige dingen deed ik echt goed. En ik denk dat het rapport maken was. Maar die woorden, ik zei ook altijd, hier komt de prik, kan even pijn doen. Het is wat jij zegt, het is een blinde vlek. We zijn ons er niet bewust van. En het zijn wel skills die met training, met oefenen, zeker als je het als team doet, wel heel goed te leren zijn, aan te leren zijn. Mm-hmm. Als je je bewust bent van, oké, dat zeg ik ook, dit gaat even pijn doen. Hoe kan ik dat anders zeggen? Zeker als je dat met je team voor je eigen praktijk doet, of je eigen organisatie doet, dan kun je scripts gaan schrijven. Hoe kunnen we dit anders zeggen? Mm. En dan voelt het in het begin misschien een beetje onwennig, maar toets het dan maar eens. Als je dat gedaan hebt, van hey, welk effect had dat op die patiënt? Welk effect had dat op mij? Welk effect had dat op de behandeltijd? Ja.
Het mooie ook is als je het met je team hiermee aan de slag gaat, dat je elkaar scherp kan maken. Ik merk dat wij dat natuurlijk onderling ook hebben als team. Dat soms sluipen er stopwoordjes of gekke dingen in, dat je niet van jezelf doorhebt. En als je dezelfde basis hebt, kun je elkaar scherp maken en elkaar feedback geven. Dat is super waardevol.
Zeker, zeker. Ja. Hè, dus, maar ja, dat vraagt wel oefening, training, handvatten. Wat zijn de krachtwoorden en wat moeten we juist vermijden? Hoe kunnen we die afleiding in onze contact met de patiënt inbouwen zonder dat het gemaakt of eng voelt voor die patiënt, dat die patiënt denkt van, waar ben ik nou terecht gekomen, zeg maar. Hè? Dat het een vanzelfsprekendheid wordt, zeg maar. Dus dat is zeker te oefenen, te trainen. En dat doen wij natuurlijk heel graag aan mee, om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja,
ja. Nou, daarbij voor de luisteraars die denken, dit vind ik gaaf, dit wil ik gaan doen, hier wil ik me in bekwamen, heb ik drie toffe dingen voor je in de aanbieding. Je hebt hier onlangs een hospitality talk in onze community over gegeven. Een uur, zelfs iets korter geloof ik, een presentatie waarbij het model helemaal uitlegt en nog wat dieper op de stof ingaat. Dus ben je lid van de gastvrijheid in bedrijf community, kan je de opname hier terugvinden. Ben je nog niet lid, dan kun je volgens mij voor een euro of zo het een maandje proberen. Maar nog leuker, je biedt deze aan ook als teamtraining. Ja. Dus denk je, hey, dit is een tof thema met een team of een groep ambassadeurs. Dan is dat mogelijk. Ik zal het linkje in de show notes zetten. En op 25 juni geef jij een masterclass Empathie in Taal in Bennekom. Kun je daar wat meer over vertellen wat je gaat doen op die dag?
Nou, wat we daar gaan doen is dat ik dat model steen voor steen uitlicht, onderzoek. En met heel veel voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemers die er zijn, oefen met wat doe je nu en hoe kan het anders? Met de beleving, dus het zelf ervaren. Eigenlijk zoals we aan het begin van deze podcast al heel kort die oefening hebben gedaan van hoe voelt dat dan? En dan gaan we steen voor steen het model onderzoeken en op maat voor iedere deelnemer herschrijven van hoe is dit nou in jouw werk? Hoe kun jij dit anders doen?
Ja, gaaf. Ja, dus dan leer je de skills echt toe te passen in de praktijk. Ja. En heb je echt een mooie handvatten. En ik vind wat leuk van die masterclasses, doen natuurlijk een stuk of 10 per jaar, is dat je natuurlijk ook andere gastvrijheidstoppers gaat leren kennen. Ja. Je netwerk uitbraadt, leert van elkaar. Dus dat is zeker heel, heel tof.
Zeker.
Ik zal de link in de show notes zetten. Dus heb je interesse, check het vooral. Ja, ik zie dat het alweer tijd is, Paulien. Bedankt voor je mooie inzichten, je mooie voorbeelden ook. Het spreekt bij mij niet geheel tot de verbeelding. Ik hoop dat we hier heel veel collega's uit de zorg en hulpverlening mee kunnen inspireren. Dus hoor je deze podcast en denk je, hey, ik ken mensen in mijn omgeving of binnen mijn organisatie die dit moeten horen. Voel je vrij om de aflevering te delen. dat kan natuurlijk via de deelbutton. En de laatste oproep. Heb je nog een vraag voor Paulien, voor mij of een tof thema of onderwerp voor de volgende podcast? Deel het vooral met ons. En dan rest mij om je nog te bedanken voor het luisteren van deze aflevering. En heel graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.